onze donder staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 21ste psalm, de versen 1, 4 en 5. Psalm 21. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielen vreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Lezen we nu met u het Hemelvaartsevangelie, zoals we dit vinden in de handelingen der apostelen. Het eerste hoofdstuk, de eerste 12 versen. We noemen nu handelingen 1, de versen 1 tot en met 12. Waarna we zingen het derde vers uit de 47ste psalm. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, en nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagde hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij henen voer, ziet, 2 mannen stonden bij hem in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Vers Wat we in dit uur met u willen gaan overdenken, geliefde, lezen we in de 68ste psalm, het 19e vers. We noemen nu psalm 68, vers 19. Waar de koninklijke dichter David in blijdschap en verheugen is, zijn er zielen spreekt tot de koning der kerk en zegt: gij zijt opgevaren in de hoogte en gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Bidden we de Heer of het hem behagen mag ons met zijn lieve geest te bedienen bij het woord uit een open hemel, op dat woord en geest aan onze zielen zijn kracht mag doen. En liefderijken ontfermer, dit kan toch? Zijn we niet samen op de hemelvaartsdag aan deze plaats des gebeds? De dag waarop we met gans uw strijden de kerk over het rond der aarde gedenken, hoe gij, o Heer Jezus Christus, als de koning uwer kerk en als die allerhoogste profeet en enige hoge priester en eeuwige koning, zijt opgevaren naar de hemel der hemelen, nadat gij alles gedaan had wat er op aarde te doen was, opdat zondaren weer met God verzoend zouden kunnen worden, ja, eeuwig bij u, o Heere God, zouden kunnen wonen. Hemelvaartsdag, wordt dan de strijdende kerk op aarde eraan herinnerd, verheerlijkte Immanuel, dat gij vlees en bloed hebt meegenomen in den hemel, ons vlees hebt thuisgebracht. De hemelen die wij door de zonde gesloten hebben en die wij in der eeuwigheid niet kunnen openen, hebt gij opengebroken. Gij hebt, o beminnelijke Heere Jezus Christus, met de kracht van uw borgbloed een aanval op die gesloten poort des hemels gedaan. En daar moest de poort wel ontsloten worden en de toegang vrijgemaakt tot de troon der genade. En u mag uw kerk gedenken, Heere, al is dat feit al zoveel eeuwen geleden. Nochtans mag en kan ze uit de vrucht daarvan leven, dat gij zijt thuisgekomen en dat gij meegebracht hebt uw kerk. En u roept gij op de hemelvaartsdag het uw strijdende kerk in dit moeitevolle leven van zoveel zorgen en vragen, in een wereld die al verder wegzinkt van u, o God, en waar de kerk al meer wankelt op haar grondvest, waar de duivel bezig is om door allerlei dwaalleer ook uw kerk te verstoren en uw Sion te benauwen, roept gij het vanuit een open hemel uw kerk toe: ik ben er. En gij zult er komen, trouwe God, mochten we dit vandaag geloven, we zouden in waarheid hemelvaartsfeest vieren. Gij zijt toch, dierbare borg en zaligmaker, de hemel ingegaan als het verheerlijkte hoofd uwer kerk. En gij hebt uw kerk meegenomen. Zij zijn met u gezet in den hemel. En al zijn ze naar het vlees nog in de strijd hier beneden. En al is het hier nog het moer bij dal. Het land van zorgen en bekommernissen. Dragen ze hier nog om een lichaam der zonden en des doods. En moeten ze het klagen. Ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. En zien ze op zichzelf, heren. En is het ook zo donker van buiten en van binnen. En ze moeten het weer uitklagen. Hoe kleeft mijn ziel aan stof. En dan niets van de hemel in het hart te hebben. En hoe kunnen de doodvijanden, al zijn ze overwonnen, heren. Gij weet het, in dit strijdperk hier beneden, kunnen ze de ziel nog vaak benauwen en zeggen, ach, gij komt er in der eeuwigheid niet. Heren, wij bidden u, mocht het u behagen, waar die hemel open is en in der eeuwigheid, ook door de zonde van uw volk, niet meer gesloten kunnen worden, waar gij in één offerande volmaakt voldaan hebt, voor al degenen die geheiligd worden, mocht ge door de kracht uws heilige geestes en uw woord de zielen eens verruimen, mocht ge alle boeien en banden van zonden en schuld nog eens willen verbreken, Heer. Gij hebt toch de gevangenis gevankelijk gevoerd, alle vijanden aan uw zegenwagen gebonden. Zijt ge met goddelijke glorie de hemel der heerlijkheid ingegaan. Ach, lieve Heer, behagen het u dan door uw geest en uw woord het hart van uw Sion eens op te wekken, dat ze eens opwaarts mogen zien en iets mochten inleven en kennen met uw discipelen op de dag van uw hemelvaart, die met blijdschap en dankbaarheid God lovende en verheerlijkende weerkeerde naar Jeruzalem in de zalige wetenschap. Nu is die dierbare Heer Jezus, dat gezegende hoofd, heengevaren om daar in het huis des vaders voor de zijne plaats te bereiden. Hoe hebt ge het toegezegd? En wanneer ik uw plaats bereid zal hebben, dan zal ik tot u wederkeren en ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Heren, dat woord mocht nog eens kracht doen in de harten. Wat zou het een weldaad zijn? Kom, volzalige God, die maar hebt te spreken en het is er te gebieden en het staat er, voor wie niets te wonderlijks is, maak de harten van het Sion God nog eens levendig. Geef iets van de hemel in hun harten, schud ze eens uit dit ondermaans, waar ze zo menigmaal soms ook op de hemelvaartsdag moeten klagen. Hoe kleef mijn ziel aan het stof. Hij zie mijn nood. Kom, heren, wil door uw woord en uw geest hun harten dan nog eens verlevendigen. Wil nog eens geloof schenken om te geloven. Hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Trekt zo harten en zinnen hemelwaarts. Het mocht nog eens trekken tot heilige jaloersheid van jong en oud. Als we nog niets verstaan van dat zalige feit van de hemelvaartsdag, mocht ge dan met het woord en uw geest ook voor alle onbekeerde harten eens zo meekomen dat ze recht aan ontdekt werden door de zonde. Hebben wij die hemel boven ons gesloten? Hoe zal u ooit voor mij geopend worden? Een hart dat verlegen op aarde komt te staan. Heren, wilt gij leren en wilt gij onderwijzen? wilt gij doen ervaren wat onmogelijk is aan de zijde van dat zo diep zondige en schuldige schepsel, is zo zalig mogelijk bij u. Heer, maak dan nog eens, ook in het midden van ons recht, verloren zonder mensen die God kwijt zijn, die bitterlijk moeten wenen over de zonden en de ongerechtigheden, hun verloren bestaan krijgen in te leven, Heere. Want nimmer zal er een hemelvaart gekend worden als niet iets verstaan wordt van het goddelijke recht dat we de hel verdiend hebben, Heere, maar dat gij nu, en dat als vrucht van uw soeverein welbehagen en uw eeuwige onbegrijpelijke zondaarsliefde, de zoon uwer liefde hebt willen zenden in deze wereld, omdat hij de zonde zou verzoenen, de schuld betalen, de deugde Gods verheerlijken, uw recht gehandhaafd, Satans kop vermorzelen, de dood verslinden, het graf openen, de weg vrij te maken tot de troon der genade, om ook in den hemel plaats te bereiden. Gij dierbare Christus, die alles gedaan hebt, mochten die ontdekte zondaars harten eens door de kracht van uw woord en uw geest en uw gezegende voeten getrokken worden, Heere, om wenenden onder een gesloten hemel nu te ontvangen een geopende hemel in die dierbare Christus. Wil dan wat van verre staat naderbij brengen, wat gebogen is oprichten, wat bedroefd is vertroosten, wat wankelt genadiglijk ondersteunen. Laten uw belofte nog weer eens kracht mogen doen aan de zielen, Heer. Hemelvaartsdag, gij zijt thuis, ook voor de allerkleinsten in de genade, want gij zult ze alle brengen die ge lief hebt met een eeuwige liefde en die ge toch in den tijd komt te trekken met koerden van goedertierenheid en barmhartigheid, die gevoerd met smeking en geween, maar die ge ook leert de zalige vreugden en blijdschap in. Gij zijt opgevaren in de hemel, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Heere, u ziet ons allemaal vanmorgen in dit Godshuis, klein en groot, jong en oud. Ach, Heere, maak ons hart maar een ledig vat voor het eerst of bij vernieuwing, opdat ons hart toebereid mag worden voor die gaven die gij genomen hebt uit het paleis uws vaders om uit te delen onder de mensen. Wat een genade, gave uit uw doorboorde handen te mogen ontvangen. En die gaven die gij geeft hebben eeuwigheidswaarde. En wat gegeeft, neemt ge nooit meer terug. Nu dan, Heere, schenk ook onze zielen die genade gaven, die gij van de troon uwer heerlijkheid schenkt aan mensenkinderen, opdat ook wederhorigen bij u, o Heere God, zouden wonen. Schenk er ook ons uit genade een plaatsje. Niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. uit genade. Amen. Geliefden, mochten we op deze hemelvaartsdag eens iets ervaren van het grote en gezegende voorrecht dat de 11 discipelen mochten ervaren op de 40ste dag na Jezus' opstanding, toen ze met de Meester verenigd waren op de top van de Olijfberg. U kent de geschiedenis van de discipelen. 3 jaren lang hadden ze met de Heer Jezus een dierbaar heiland mogen wandelen. Hadden ze zijn onderwijs ontvangen. Waren ze met onverbrekelijke banden van liefde aan hem verbonden. Hij had door zijn liefde hun harten aan zijn middelaars hart vastgesnoerd. En waar die banden der liefde zijn gelegd, daar kunnen ze nimmer verbroken worden. Maar nu weet u, de Heere Jezus in zijn onderwijs heeft verschillende malen tot de discipelen gesproken van de tijd die komen zou, dat hij zou heen gaan. En dat het hun nut zou zijn. En dat hij zou heen gaan in een weg van lijden en sterven. En u weet, daar wilden de discipelen niet aan. Als Petrus was de tolk van allen, als hij zei, Heere, en dat zal u geen zins geschieden. En nu moet u eens opletten, zij die zielsbedroefd werden, als ze er aan dachten de Heere Jezus te moeten missen, niet meer met hem de lichamelijke omgang op aarde te kennen. Diezelfde discipelen, die staan op de 40ste dag na zijn opstanding op de Olijfberg. En dan beleven ze het. En dan doorleven ze het. Zij zijn er alleen de aanschouwers van geweest. Dan plechtiglijk laten ze hun voeten de aarde los. En waar ze het zagen uit het midden van de kring van zijn jongeren, wordt hij opgenomen en vaart hij op naar de hemel. Ze staren hem na totdat een wolk hem uit hun gezicht wegneemt, geliefden. En dan lezen we van die discipelen, u weet, er waren een paar engelen gekomen en die hadden gezegd, wat ziet ge en wat staart ge nu op naar de hemel? Deze Jezus die van u heen gevaren is, is al tot u wederkomen. En wat lezen we dan? Nu zou je menen, wat zullen nu die discipelen wel zielsbedroefd zijn. Hè? Want nu was het werkelijkheid geworden. Hij was nu heen gegaan. En nu zijn ze zielsverblijd. Vreugden en blijdschap vervult de harten van deze jongeren. Huppelende van zielenvreugd. Zijn ze van de Olijfberg weergekeerd naar Jeruzalem. Hoe kwam dat nu? Hoe kwam dat nu? Waar komt nu toch die plotselinge zielsverandering vandaan? Wel, geliefden, eerst leefden ze bij het gevoel en het gezicht. En nu, achter het kruis, achter de opstanding, nu leven ze uit het geloof. En leven uit het geloof, dat is niet zien en toch in de ziel overtuigd zijn van de zalige vrucht van zijn hemelvaart. Dit doorleefden ze nu in het geloof. Hij is heen gegaan en hij haalt ons straks bij hem. Is dat geen eeuwig voorrecht? Als je nu zo eens hemelvaartsdag mocht hebben, geliefden. Want weet, en dit is zo machtig rijk en heerlijk, als de Heer Jezus ten hemel vaart, dan gaat hij anders naar de hemel dan dat hij eruit gekomen was. Want toen Christus uit de hemel op aarde kwam, toen kwam hij alleen in zijn goddelijke natuur. Hij heeft op aarde uit de maagd Maria onze menselijke natuur aangenomen. Maar hij kwam uit de hemel met zijn goddelijke natuur. En dat is nu zo'n eeuwig voorrecht. Als hij niet weer teruggaat naar de hemel, dan komt hij anders thuis. Hij bracht Adam mee. Ons vlees en bloed is nu met hem gezet in den hemel. En dat is nu zo eeuwig rijk. Hij is er nu. En nu zal zijn volk er gewis en zeker komen, geliefde. Ach, met het verstand is het wonder van Gods genade niet te vatten. Dan is onbegrijpelijk die opheffing des lichaams. Onverstaanbaar de doorgang door de hemelen. Strijdig met de natuurwetten is het vertoeven in de ijle lucht. Ongerijmd het zitten aan Gods rechterhand. Maar voor Gods kerk is het een zalig feit. Door het geloof kan zij het aanvaarden. Want het geloof klemt zich niet vast aan de bewegelijke dingen deze wereld. Maar die kerk ziet op in het geloof. En dat is voor haar een zalige wetenschap. Jezus Christus voert ten hemel op vol eer. En dat is ook de ere voor de gevallen mens. Want dat vlees van Christus is hun vlees. En is hij nu verheerlijkt in onsterfelijkheid en onverderfelijkheid, zal dus ook zijn kerk dit zalige tegemoet gaan. Gij zijt opgevaren in de hemel, zo zingt de dichter. En dat is het wat we dan ook met u gaan overdenken. Die zegentocht van Sion's koning. Gij zijt opgevaren in de hemel. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God, daarmee eindigt David. Wat doet hij nu? Met het inleven van dat zalige wonder van Jezus hemelvaart eindigt hij in God drieënig. O Heere God, hij kan slechts wonderen, 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 zei die zalige ervaring door het geloof, geliefden, ook u deel. Zingen we dan eerst, berijmd uit deze 68ste psalm, 9e en het 16e vers. Intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor de kerk. 68 vers 9 en 16. zijt opgevaren in de hoogte. Zo jubelt hier de koninklijke zanger. Gij zijt opgevaren. In de voorgaande verzen heeft David, de dichter van deze psalm, over de Heere gesproken. In dit vers spreekt hij nu rechtstreeks tot de Heere. En mag hij uit het diepst van zijn ziel, in de blijdschap zijns harten, het in het geloof uitjubelen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Dit ziet hier allereerst, geliefde, op de feestelijke opvoering van de Ark des Verbonds naar Sions top. Maar gij weet dat die Ark des Verbonds was de woonplaats des Heren. De Heren woonde boven die Ark des Verbonds. Immers, over die Ark spreidde zich uit de wolkolom die het binnenste heiligdom vervulde. En daar over die Ark des Verbonds spreiden de cherubijnen hun vleugelen. Daar lag op die Ark des Verbonds dat gouden verzoendeksel, waarop de priesters sprenkelden het bloed der verzoening. En daar in die Ark des Verbonds lagen de tafelen der heilige wet. God was als één met die ark. Ge weet het, de apostel noemt dan ook Jezus Christus de tegenbeeldige ark. Hij, Christus, hij is als één met die ark. Ja, als het ware God zelf, want immers, die ark was het zichtbare teken van Gods genadige tegenwoordigheid onder dat volk van Israël. Zeg eens, moet je rustig met me nadenken, hoe zou God van den hemel toch hebben kunnen wonen onder dat zondige volk van Israël? Want dat volk van Israël was in zichzelf niets onderscheiden van alle andere volkeren der aarde. Alle vlees heeft zijn weg voor God verdorven. En er is niemand van nature die God zoekt, nog naar God vraagt. Dat Israël was in zichzelf dus in niets onderscheiden. En God kan niet wonen bij den zondaar. Hij die hoge, heilige en rechtvaardige God. En nu woont de Heere toch onder Israël. Hoe kan dat? Wel. Omdat God woonde boven dat verzoendeksel. Dat was een plaats waar God kon wonen. Bij schuldige mensenkinderen. Boven het bloed heeft God verlustiging in zondaar. Dat kan ik niet klein krijgen. Ik wou het uw harten ook zo ging. Boven dat bloed kan God nu wonen in zondaarsharten. Kan hij verkeren te midden van een schuldig volk? Want nu ook omgekeerd, nu kan dat zondaarshart, mijn vriend, ontdekt aan zonde en schuld, wenende vanwege het verderf des harten. Dat bekommerde hart kan u ook alleen maar rusten in dat bloed. Dat is zo'n groot en eeuwig voorrecht, zeg. Ik wou je het vandaag nog zo eens in stille zielsmeditatie overdenken mocht. God woonde boven de ark in, bij dat schuldige volk. Want God had gezegd dat ze dat bloed zien zal. Dan zal ik u lieden voorbij gaan. En hoe is dat? De begeerte van het naar God en Christus verlegen hart. En ik wenste wel dat die vanmorgen hier in Driebergen zaten. Een hart zo verlegen om die dierbare Christus, om met God verzoend te mogen worden, dat er die diepe innige betrekking des harten gevonden mag worden. Zij dat bloed van die borg op mijn schuldige ziel. Daar rust God en daar kan dat bekommerde hart rusten. En zo zult ge verstaan, geliefden, als hier nu David zingt van die ark des verbonds, gij zijt opgevaren in de hoogte, en dat hij dan tevens zingt van het opvaren van Christus. Christus is verenigd met die ark des verbonds, waar die ark is. Daar kan Christus wezen en daar kan God wonen. Als dan ook David, als door priesterhanden onder gejuich en snaren, spel en bazuingeklank, die ark wordt opgedragen naar de hoogte op Sion's top en daar gezet wordt in het heiligdom op Sion, als dan de ark op vaart, vaart Christus op. En kan David het juichend zingen. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Opvaren veronderstelt nederdalen. Anders hoef je niet op te varen. Nee, als je op de hoogte bent, zijt ge er. Dat opvaren onderstelt dus nederdalen. Welnu, dit geldt niet alleen van Christus, maar wat gold dit ook van die ark des verbonds? Immers, wat is die ark des verbonds diep vernederd? Denk eens aan het Richteren tijdvak. Toen dat Israël al verder en verder afweek van de God des verbonds en ze diende de afgoden, toen lag het heiligdom te Silo verlaten. En denk eens aan de tijd van Eli, de priester, hoe zijn zondige zonen dat heiligdom te Silo verontreinigd. En zondigheid meende dat volk van Israël dat ze God nu konden dwingen om met hen mee te gaan. En toen viel de ark in de handen van die onbesneden Filistijnen, zeg. Je weet het toch wel, toen hebben die Filistijnen die ark als een krijgstrofee gevoerd in Dagon's tempel. Dagon had het gewonnen van Israëls God. Ach ja, zo schijnt het vandaag aan de dag ook nog wel eens. Alsof de wereld het zal winnen van de kerk. Maar vriend, het is altijd maar schijn, hoor. Zie hoe diep die ark vernederd is geworden. Het is waar. God heeft gezorgd dat hij weer kwam. Maar toen moest die ark toch een geruime tijd wegschuilen in dat onaanzienlijke Kirjat Jearim, in de eenvoudige woning van Abinoam. Toen stond er te Silo een tabernakel zonder ark. Maar zie, God is genadig en barmhartig en goedertier. In zijn eeuwige ontferming heeft God gezorgd dat die ark toch terugkwam. En door de genadige opwekking Gods mocht David die ark weer opvoeren. En zeker toen scheen het nog te mislukken door Uzza's zonde. En moest de ark nog 3 maanden schuil gaan in het huis van Obed-Edom de Getiet. De tijd kwam dat David de ark des Heren weer mocht opvoeren
naar de top van Sion en die ark weer mocht rusten in het heiligdom en daar in dat heiligdom boven het verzoendeksel de Shechina kwam het zichtbare teken van Jehova's tegenwoordigheid onder dat volk van Israël. En dan mag David jubelen, gij zijt opgevaren in de hoogte. Wel nu geliefden, ditzelfde geldt ook van die gezegende tabernakel, Jezus Christus. Wat is aan zijn verhoging eerst niet een diepe vernedering vooraf gegaan? Hoe schrijft de evangelist, de profeet, de profetische evangelist Jesaja uit? Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende een aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Wij achten hem dat hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. En dan gaat hij de weg in de diepste vernedering hier op aarde. Vossen hebben holen, vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan neerleggen. En denk dan eens hoe diep vernederd deze Zoon Gods, Gethsemane, Gabbata, Golgotha, zo diep vernederd dat hij terecht kwam in de verlatenheid Gods. En God van God verlaten, wie zal dat verstaan? Hoe diep is deze tegenbeeldige ark dan wel vernederd? En als ik nu eenvoudig die vraag u eens doe, moet je heel eerlijk zijn, doe dat nu eens. Geef nu eens een antwoord in je hart. En dan wenste ik wel dat je eigen hart daarbij in kon sluiten. Dat het niet slechts wetenschap, maar zielzaligende ervaring van je ziel mocht wezen. Waarom is nu deze tegenbeeldige ark, deze gezegende Christus, zo diep vernederd geworden, dat hij is afgedaald in de verlatenheid Gods? Kijk vriend, en dan zou jij hemelvaartsdag hebben vandaag, als je zeggen mocht om mij daar te halen. Want zo diep lag ik voor God weggezonken, dat hij zo diep moest afdalen om daar zijn kerk op te rapen uit het slijk der zonde. Toen hij de hemel verliet, zei de Vader, mijn zoon, kom weer, maar breng dan mijn volk mee, uw bruid. Wat een eeuwig wonder, neem het eens mee ter overdenking. Hoe dan wordt dat feit van hemelsvaartsdag zo rijk en zalig, zo diep vernederd. Zalig het hart dat zo ontdekt aan eigen zonde, schuld, nood en dood, zo zijn verlorenheid voor God krijgt te bewenen, voor wie het eeuwig onmogelijk geworden is om ooit nog zalig te kunnen worden. Maar nu die dierbare Christus zich openbaren gaat, dat hij nu zo diep is afgedaald om vandaar zijn kerk op te halen. Gij zijt opgevaren in de hoogte en let er nu eens op. Als hij zo diep vernederd is, schijnt het wel alsof al de vijanden er gewonnen hebben, maar het is niets dan schijn. Want immers op de eerste dag der week staat hij op uit de dood. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En hij heeft het graf geopend en geheiligd. En op de 40ste dag vaart hij op van den Olijfberg. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Daar gaat de hemel wagenwijd open. Die hemel die wij door onze zonden boven ons gesloten hebben. Maar die dierbare Christus heeft die gesloten hemelen geopend. En dan vaart hij op in eer en heerlijkheid. Zie dan, hoe hebben die heilige engelen van verbazing en verwondering met hun vleugelen hun aangezichten bedekt. Jezus, de Zoon Gods, komt zo anders terug als hij weggegaan was. Nu brengt hij Adam mee en zet hij ons vlees en bloed in de hemel. En toen hebben de rijen der engelen hem begroet en de koorzangen des hemels hebben hun halleluja's aangeheven. En de rijen der gezaligden en verlosten hebben hun gekroonde hoofden gebogen. En ze hebben hem aangebeden en verheerlijkt, geliefden. En hij schrijdt voort tot de troon des vaders. En de vader zet hem aan zijn rechterhand. En hij kroont hem met een driedubbele kroon van het allerfijnste goud. En hij legt het rijksbestuur in hemel en op aarde in zijn doorboorde handen. O, glorierijke dag van Jezus hemelvaart. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En weet u wat er nu is in de hemel? Dat zou ook een voorrecht zijn, als je dat nu bij zielservaring weten mocht. Wat is er nu in de hemel? Nu is er in de hemel een troon der genade opgericht, besprengd met het bloed van Christus. En nu mogen zondigen en verbrijzelden en schuldigende en bevende harten voor het recht van God met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen, om geholpen te worden, genade te vinden, geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Want hoe vaart hij dan op? En dat is nu zo onuitsprekelijk rijk, zeg. Hoe hij nu opvaart. Nou, als die allerhoogste profeet, daar gaat hij nu in de hemel zijn werk voortzetten om door woord en geest zijn volk te onderwijzen en te leiden op de weg der zaligheid. Als die allerhoogste profeet in de hemel, weet je wat die dierbare Christus nu nog steeds bezig is te doen? He? En kent ge daar wat van bij zielsbevinding? En zo deze zaken ons vreemd zijn, ach, vraagt de Heer het eens. Of je als een vrucht van de hemelvaart dat nu eens in je hart wil werken. Wel, Christus is opgevaren als die allerhoogste profeet. En dan gaat hij door zijn woord en zijn geest de ziels, de blinddoek van de ziels ogen afnemen. Ontdekt hij aan zonde en schuld. Leert hij wenen over de zonde. Leert hij eigen gerechtigheid wegwerpen als een wegwerpelijk kleed? Leert hij zuchten, schreien, roepen
om aan zijn gezegende voeten terecht te mogen komen. En zo onderwijst de allerhoogste profeet zijn kerk. Kent ge die lessen? Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest? Geen honing kan het gehemeld beter smaken. Ja, door hem krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Hij zit opgevaren in de hemel als die enige hoge priester. En weet jij nu wat die Heere Jezus in die open hemel doet? Altijd met zijn priesterlijk werk bezig zijn voor het aangezicht van God de Vader. En laat hij zijn doorboorde handen zien, waarin de namen der zijnen gegraveerd. En daar bidt hij, Heilige Vader, ik ben er. En ik wil dat zij er alle zullen komen. Mag je geloven dat je in het gebed van die voorbidder ligt? Dan zul je zeker komen. Waarachtig, hij bidt, Vader, dat zij zijn waar ik ben. En dan bidt die hoge priester in die hemel, opdat ze in de hitte der verzoeking niet zullen bezwijken, in de strijd met de doodvijanden niet onder zullen liggen, en dat hun geloof niet ophouden. En zo is hij die eeuwige koning, geliefde, daar in den hemel, die de zijne bij de verworvene verlossing bewaart. Dies is het een zalig voorrecht. Gij zijt opgevaren in de hemel, want gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Ach, de dichter zin speelt in deze woorden op de triumftochten die oudtijds gebruikelijk waren. In oude tijden was het zo als een veldheer terugkeerde van het slagveld. En hij had een glorierijke overwinning behaald. Dan was hij gezeten op een zegekar. En dan werd hij door de bewoners der stad met vreugde en blijdschap en gezang ontvangen. Achteraan zijn zegewagen waren de overwonnen vorsten en vijanden gebonden, die hij als krijgstrofee meebracht, geliefden. Wel nu, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Als Christus opvaart naar de hemel, zijn al de vijanden aan zijn zegekar gebonden. De gevangenis, dat wil hier zeggen de personificatie van alle vijandelijke machten die de kerk gevangen hielden. De gevangenis. En wat zijn er al die vijandelijke machten? Zeg, ken jij ze? Je zult nooit in de vrijheid kunnen roemen als je die vijanden niet hebt gekend en nog kent. De gevangenis gevankelijk gevoerd. Wie zijn het nu die die kerk van God gevangen houden? Wel, de duivel, de wereld, jij gezondig, ellendig bestaan. Dat is de gevangenis. En let nu eens op. Gevangenis gevangen genomen. Dat onderstelt tweeërlei. Dat wat bond nu zelf gebonden wordt. Begrijp je wel? En dan in de tweede plaats, wat gebonden was, nu ontbonden wordt. Wat een eeuwig voorrecht. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Vriend, en jij het alles, ben je het aan de weet gekomen dat je van de nature in de gevangenis zit? He, zeg dat nou nog eens op deze dag. He, van nature zitten we alle gevangen. In de gevangenis gebonden met banden van Satan, dood, hel en verderf. Daar liggen we van nature. En zo zitten we gebonden.
En wie zal ooit die banden kunnen verbreken? Of die boeien verbrijzelen? Niemand. Als alleen die dierbare Christus. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Zijn dood is de dood voor al de vijanden. Zijn graf is het graf voor de hel. Satan verbrijzelt de wereld overwonnen. Christus heeft die vijanden gebonden met banden van zijn eeuwig oordeel en verderf. Zij die de kerk bonden, ze zijn nu zelf gebonden geworden. Want, en dat is zo'n groot voorrecht, hij heeft die gebonden waren ontbonden. Wees eens eerlijk, mijn vrienden en vriendinnen. Zou het niet een groot voorrecht vinden, als je nu door de genade des geloofs, en toch vanmorgen op hemelvaarsdag, zo eens eerlijk beamen mocht. Ja, gelukkig. Hij gebonden. En u zei mijn banden ontbonden. O vriend, wat zou je gelukkig wezen. Echt waar hoor. Je ging als de gelukkigste over de wereld vandaag. En welke banden worden dan ontbonden als Christus die gevangen is, die vijanden gevangen neemt? Wel, dan heeft de duivel geen heerschappij meer over me. Begrijp je wel? Ik ben onder zijn macht vandaan gegaan. De dood is overwonnen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? De dood is nu voor al dat arme volk een doorgaan naar het eeuwige leven. Vind je het niet groot, zeg? De gevangenis gevangen genomen. Kom, getuig het nu toch eens vanmorgen. De hel is voor eeuwig gesloten. De hemel voor dat volk geopend. Dat zondige vlees kan zich der eeuwigheid niet meer uit de hemel houden. Zij zijn gevangen genomen. En zo zijn de gevangenen bevrijd. Denk eens aan dat rijke woord van de apostel, van de profeet die het al uitriep. Troost, troost mijn volk. Zal u lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep het ze toe dat de gebondenen vrijheid der gevangenis ontvangen. De gevangenis geopend. Wie zou je nu nog kunnen houden? Niets en niemand. En waarom is het zo rijk? Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Maar ja, als immers zo'n veldheer in de stad zijn inwoning was, waar hij met vreugde ontvangen was, dan kregen de burgers allemaal geschenken. Wel nu, niet de hemel gevaren, Heere Jezus. Hij geeft zulke rijke geschenken uit de hemel. Heb je alles wat gehad van hem? Toe, zeg dat nou eens. Zo stil in je hart. Dan weet je meteen dat de Heere Jezus u ten goede in de hemel is. De gevangenis gevangen genomen. Mijn vijanden zijn dus voorgoed overwonnen. En nu heeft hij gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Dat is een voorrecht, nu kan ik er ook bij. En wat zijn dan die gaven, vriend? Wel, dan moet jij eens luisteren. Dat zijn de gaven des Heiligen Geestes. Dat zijn die rijke gaven die ten hemel gevaren Christus nu uitdeelt, geliefde. De rijke gaven des Heilige Geestes. Wat zou het een voorrecht zijn als we daar het voorwerp van werden? Hoe moet ons hart dan eerst ontledigd van al het onze? Want als Christus jou wat geven wil, maar jouw hart zit vol met alles, is er geen plaats voor u erin. Gaven genomen. Wil ik er eens enkele noemen? Kan er maar enkele noemen, want heus waar hoor. Als ik eraan beginnen ga, ik mag het waarachtig zeggen, dan kom ik nooit klaar. Zulke rijke gaven geeft die ten hemel gevaren Christus aan zijn kerk. Hoort. Daar gaat Christus uitdelen onder de mensen, kinderen, die rijke genade dat hij in de van zichzelf vervreemde zondaar bij de godskennis en zelfkennis werkt. Dat is de gave der ontdekking. Dat is een van de eerste geschenken die de Heer uit de hemel geeft. Heb je die al ontvangen? Ben je er al een weinig aan ontdekt wie je zelf geworden bent? En wie God is? O, die gave der ontdekking. Dan wil hij planten in de ziel het geloof. Hij opent de arme, verlegen zondaar, de ruimte die daar in Christus borgwerk is. Hoe wil hij dan schenken in dat hart blijdschap en vrede? Dan doet hij de zonde haten en hij neigt het hart tot heiligheid en hij doet in Gods wet wandelen. Hij schenkt de gave der leidzaamheid, welke de Heere weet dat zijn volk zo nodig heeft, terwijl het door vele verdrukkingen moet ingaan in het koninkrijk der hemelen. Hij schenkt de gave der vertedering, waardoor de zielen bij tijden en wijlen wegzinkt onder de goedertierenheden Gods. Hij schenkt de gave der vertroosting, zodat we te midden van druk en ellende nog een levende hoop op de Heere mogen hebben. Hoe schenkt hij de gave der liefde, hoop en ootmoedigheid? Kortom, hij schenkt alles wat hier behoort tot verkrijging der zaligheid en toebereiding der heerlijkheid. Gij hebt gaven genoeg om uit te delen onder de mensen. Welke gaven hebt u al ontvangen? Ja, wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Ja, dat is ook zo'n wonder. En nu gebruik ik eens een woord van Calvijn. Calvijn zei eens, als die verheerlijkte Christus gaven schenkt in het uitverkoren hart, dan gaat dat hart strakjes die gaven teruggeven aan de gever in de hemel, om er hem eeuwig voor te loven en te prijzen. Ja, inderdaad. Want als je gaven van die Christus ontvangt, vriend, weet je wat dat uitwerkt? Wel, dat verbindt je aan hem. Dat doet het hart vragen. Ach, Heer, schenk me maar veel van die weldaden. Houd me maar dichtbij. Ontledigt mijn hart maar van het mijne en wil het met het uwe vervullen. En het draagt deze heerlijke vrucht. En ik eindig daarmee nu. Opdat wederhorigen bij u zouden wonen. O Heere God. Kijk, ik ben ermee begonnen. En ik eindig ermee. David zingt weg in het wondergods. O Heere God. Moet je eens opletten in je Bijbel. Dat woord Heere staat met kapitale letters. Daar staat dus Yahweh. Dat is Jehovah. Dat is Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo eindigt dat hart dat gaven ontvangen heeft uit de borghanden van die ten hemel gevaren Heere Jezus. Dat hart eindigt met die gave in God enig. Op dat wederhorige. En u zouden wonen. Dat is feitelijk het doen. Jezus is ten hemel gevaren, vriend. Opdat wederhorige eeuwig in de hemel bij God zouden wonen. Heerlijk en zalig voorrecht. En dan wederhorige. Ik heb het wel eens gezegd enige tijd geleden. Mag ik het vanmorgen nog eens herhalen? Toen Bunyan, jullie kennen allemaal Bunyan, nietwaar? Bunyan, die zat zo in de strijd en in de banden en in de druk, hè. Dat toen hij op zichzelf zag, toen zei hij, maar o God, nou zou het voor mij nooit kunnen. En daar wordt hij bepaald bij dit 19e vers uit Psalm 68. En daar lees je het. Ja, ook de wederhorige om bij u te wonen. O Heere God. En dan valt hij op zijn knieën. Dan zegt hij, lieve God, nou kan het voor Bunyan. Want zo'n wederhorige ben ik. En u zegt dat wederhorige bij u wonen. Kom, mocht de geest der genade het woord nu eens zo aan uw harten toepassen. Dat je jezelf ook kennen mocht als zo'n wederhorige. Dat woord dat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, heeft drieërlei betekenis. Wederhorige, wederspannige. Dat woord wordt in de Bijbel eerst gebruikt voor een wederspannige os. Als zo'n os voor de ploeg gespannen werd, dan weigerde zo'n beest wel eens, hè. En als het dan het juk over de hals kreeg, dat beest had er maar geen zin in. Wel, daarmee tekent God zijn volk van nature. Je hebt er maar geen zin in. Want om het eens met God eens te wezen, dan moet de Heere zelf door zijn lieve geest dat in het hart te werken. En anders, wat zijn we wederspannig. Zo leren ze zich allemaal kennen. Kent u daar ook wat van? He? In de tweede plaats wordt dat woord in de Bijbel gebruikt voor een overspelige vrouw die de wettige man verlaat. En dan staat er bij de profeet Hosea dat God zo zijn volk noemt. Ze hebben met vele boeleerders geboeleerd. En dan komt de Heere zeggen, o mijn volk, wat afvoereert ge. Maar ik blijf toch veel van je houden. Het is toch een wonder, hè? Kom, wees nou eens eerlijk met me vanmorgen. Kun je dat nou met je verstand vatten? En dan kun je maar zalig aanbidden. Weglopers, al bedervers. En dan zegt de Heere, wel nu, die zullen eeuwig bij mij wonen. En in de derde plaats wordt dat woord in het Hebreeuws in de Bijbel gebruikt voor rebellen. Soldaten die deserteurs werden. Ja, die krijgen de kogel. Ja. En dat hebben ze verdiend. En nou zegt die lieve God tegen de zulke. En nu mag je eeuwig bij mij wonen. Is geen wonder. Wederhorige bij u te wonen. Zou ik nu voor jullie ook kennen. He. Toe. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Zalige weldaad. Wederhorige, diepgevallene, ellendige, voor de zulke bereid die ten hemel gevaren Christus een woning bij u te wonen. Dat wil dus zeggen, er altijd blijven. En wat zal dat wezen? Eeuwig bij u te wonen. Geen zonde meer, geen smart meer, geen tranen meer, geen rouw meer. De gevangenis gevankelijk gevoerd, de vijanden eeuwig verslagen, eeuwig wonen bij u, o Heere God.
Wat zalig zal dat wezen. Rusten we niet, voor we door het geloof mogen geloven, ook daar straks eeuwig te wonen. Amen. Daar zal ons het goede van u wonen. Hoor je het? Verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Het eerste gedeelte van het derde vers. En dan het tweede gedeelte van het tweede vers uit Psalm 65. Christus, gij die zijt opgevaren in de hoogte, en gij die de gevangenis gevankelijk gevoerd hebt, en uw gaven uitdeelt onder de mensen, opdat zelfs wederhoerigen bij u zullen wonen, wees gij de toepasser van uw woord aan ons aller hart. Maak ons het voorwerp voor de verheerlijking van uw gave. Neem ook onze gevangenis gevangen, opdat onze boeien en banden van zonde, dood en verderf verbroken mogen worden. En we mogen kennen de reinigende kracht van uw dierbaar bloed, o verheerlijkte Christus. Schenk ons aan het verdere van deze hemelvaartsdag iets van deze zaken, heren. Geef het ons mee, dat het ons bijblijven, dat we het herkauwen, gelijk de reine dieren het voedsel. Wil nu met een ieder gaan, wil op de weg behoeden en bewaren, wil nog weer veilig thuis brengen, en laat liefderijk en dierbare koning uw kerk ook de voortzetting en het einde van deze dag juichen van uw trouw en goedheid. Amen. Derde vers uit 89. genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.